paar versen uit de brief van Jacobus. Jacobus, die ook wel de rechtvaardige genoemd wordt, was de broer van Jezus en hij was leider van de gemeente in Jeruzalem. Het is een brief die heel praktisch gericht is. Jacobus richt zijn brief naar Joodse christenen buiten Israël, die te kampen hebben met armoede en vervolging om hun geloof in Christus. En hij vermaant zijn lezers om hun laksheid en wereldgezindheid en spoort hen aan om in de juiste verhouding met God te komen. Nu, elk christen heeft geloof in God. Ieder christen gelooft dat God bestaat. Maar het verschil zit hem hierin dat sommigen een groot geloof hebben en anderen een klein geloof. En nog anderen hebben juist genoeg geloof voor de zondag. Ze geloven het vandaag, maar zijn morgen het geloof alweer kwijt. Maar laat er geen twijfel over bestaan dat elk christen op zijn levensweg al eens in omstandigheden of situaties terechtkomt waarin het persoonlijk geloof getest wordt. En in de eerste verse van zijn brief richt hij onze aandacht op het soort geloof dat niet robuust of stabiel is, maar hij richt de aandacht op een geloof dat wankelt en twijfelt. Maar voor we dat stukje uit Jacobus gaan lezen, zou ik graag nog eerst de zegen willen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier deze voormiddag weer samen mogen komen, Heer. Dat wij mogen zingen voor u en dat we mogen luisteren naar wat u ons te vertellen hebt. Gebruik mij als een instrument in uw handen, Heer, want alleen kan ik het niet. Daarom vraag ik ook uw zegen over dit woord. En dat die harten mogen beroerd worden, die moeten beroerd worden. Waai met uw geest doorheen deze ruimte, Heere. In Jezus' naam. Amen. Ik zou met u willen lezen in Jacobus 1, de eerste 8 versen. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf der zee, die door de wind voorgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Tot daar. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Dubbelhartig wil zeggen dat we een hart hebben dat zowel geestelijk gericht is als werelds. Nu, God in vraag stellen is geen zonde zolang u en ik echt op zoek gaan om Gods waarheid te kennen en te begrijpen. We moeten geloven dat hij doet wat hij beloofd heeft. En om dat te weten, stel u zelf deze vraag. Beschouwt u zichzelf als een waar en oprecht christen? Niet alleen voor uw verlossing, omdat u dan gered bent voor het eeuwige leven, maar simpelweg omdat u echt gelooft in God. Gelooft u dat hij is wie hij zegt dat hij is? Hebt u een sterke overtuiging dat God antwoordt op uw gebeden en dat hij luistert naar u en geduldig is met u en dat hij uw zonden vergeeft? Met andere woorden, bent u een twijfelaar, dubbelhartig, of bent u sterk en overtuigd christen? We moeten voor onszelf weten waar we staan in het geloof en nagaan waarom we soms twijfelen of wankelen in ons geloof. Wanneer we vertrouwen op God en we komen op onze weg door het leven voor een moeilijke situatie te staan, een situatie die tegen alle menselijke logica indruist, dan zijn we geneigd een en ander in vraag te stellen en we beginnen te twijfelen. Een goed Bijbels voorbeeld hiervan is Petrus, die over het water wandelt. Jezus zei tegen Petrus dat hij over het water moest wandelen en hij deed het ook. Maar plots lezen we dan in de Bijbel dat Petrus de golven zag, met andere woorden, in plaats van zijn blik te blijven richten op de Heer Jezus, richtte hij zijn ogen op de golven en hij begon te zinken. De menselijke redenering of logica hierin is dat je nu eenmaal niet op water kan wandelen. Dus wanneer Petrus op een menselijke wijze begon te denken, begon hij ook te zinken. En Jezus zegt tegen hem, klein gelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En daarom onderstreept Jacobus dit nog eens klaar en duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Hij zegt, als iemand twijfelt in God, dan lezen we in vers 7 van onze lezing, want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Laat dat klaar en duidelijk zijn. Geef toe dat we soms twijfelen of God wel bepaalde situaties of omstandigheden kan veranderen in ons leven. Omdat het soms zo onwezenlijk lijkt. Iets dat tegen alle menselijke logica indruist. Maar dat is hem nu juist. God werkt niet volgens menselijke logica. Hij werkt niet volgens menselijke reden. En toch doet God wat hij beloofd heeft. En dat is waar wij ons ten allen tijde moeten aan vasthouden. Dat wij staan op zijn beloften. Schrap uw logica. Want het staat letterlijk in de Bijbel. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus ook het meest ondenkbare. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Gelooft u dat echt? Als u in uw leven enkel rekening houdt met de menselijke logica, dan zal je het beste van Gods plan voor uw leven moeten missen. Je zal het moeten missen. Er staat nergens in de Bijbel dat zegt dat al het spirituele, het geestelijke, zal plaatsvinden op basis van menselijke logica. Integendeel. God vraagt u misschien om iets te doen wat u nog nooit gedaan hebt. Dan gaat u daar waarschijnlijk afwijzend op reageren. En u denkt, ik kan dat onmogelijk doen. Dat ligt niet in mijn natuur. Dat is nu eenmaal niet wie ik ben. Dat gaat mij nooit lukken. En u hebt gelijk. In uw menselijke of vleeselijke natuur zal het u niet lukken. Maar als wedergeboren christen bent u nu in Christus. Bij uw bekering hebt u de Heilige Geest ontvangen en een van zijn taken is om uw denken te vernieuwen. Door de vernieuwing van uw denken en door de beïnvloeding van de Heilige Geest kan God zijn geweldige kracht demonstreren in uw leven. En daarom mag u nooit vergeten dat wanneer God u roept om iets te doen, gelijk wat, dan verbindt hij zich toe om u de nodige uitrusting te geven om het te doen wat het ook mogen zijn. Ook al druist het volkomen in tegen onze menselijke logica. In 2 Korintiërs 9, vers 8 lezen we: en God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dat wil niet zeggen dat je nooit eens kan twijfelen over iets, maar dat je tegen die twijfel ingaat, dat je daar bewust mee omgaat. Als u toelaat dat uw gevoelens het beste in u opsluiten, zoals angst voor kritiek of angst om wat zou kunnen gebeuren, hoe sterk is dan uw geloof in God? Het is het geloof in de almacht van God dat ons leven moet regeren en niet onze angst. Wat twijfel ook in de hand werkt, is wanneer we ons focussen op onze omstandigheden. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat u een kleine schuld hebt openstaan, wat het ook mogen zijn, maar die schuld stoort u geweldig en u maakt zich daar zorgen over. S'avonds ligt u daar in uw bed over te piekeren. Je hebt schuldgevoelens en je wil daar vanaf geraken. En als je 's morgens wakker wordt, is het onmiddellijk opnieuw het eerste waar je aan denkt. Met andere woorden, hoe langer je op iets focust, hoe groter het wordt. Soms krijg je kleine dingen de afmetingen van een berg. Omdat dit het enigste is waar jij je op focust. Leg je focus op God. Want voor God zijn alle dingen mogelijk. Dat wil niet zeggen dat je zelf geen problemen kan oplossen. Of dat je niet kan omgaan met problemen. Maar het punt is dat je daar geen zorgen over maakt. Als je je zorgen maakt en voortdurend piekert, dan heb je geen vertrouwen in God. Punt. Als gelovigen hebben wij een absolute overtuiging dat God met ons is in elk aspect van ons leven en in gelijk welke omstandigheden, hoe erg die soms ook kunnen zijn. Het ligt in zijn macht om alles ten goede te keren. Er kunnen ook twijfels ontstaan wanneer God de stilte bewaart. En misschien net op het moment dat u hem zo hard nodig hebt. Je gaat in gebed tot hem. Je vraagt of hij alsjeblieft wil ingrijpen. Maar hij laat niets van zich horen. Waarom zwijgt hij? Waarom grijpt hij niet in? Luistert hij wel naar onze gebeden? In mijn gedachten kijk ik wel eens vanuit de ruimte naar de aarde. Ik ben een rare, maar dat wist u al. En met een ijzingwekkende vaart schiet mijn blik naar de aarde. De aarde wordt altijd maar groter en groter. Je onderscheidt land en zee. En op een bepaald moment zie ik die hele mierennest van mensjes. Ruim 7 miljard mensen. De ene kros naar ginder, de andere kros naar daar, kriskras door elkaar. Stressie, stressie, stressie. En met een snelle vaart gaat mijn blik verder en eindigt tenslotte op mijn terrasje, waar ik mezelf een gebedje hoor prevelen tussen mijn bloembakken. En dan vraag ik mezelf af, zou God nu echt horen wat ik hem te vertellen heb? Zou hij mij verstaan tussen al dat gewoel van die 7 miljard mensen? En dat wanneer op datzelfde moment 1000 andere gebeden de lucht inschieten, Zou hij echt luisteren? Wat ik hem te vertellen heb, hoe doet hij dat? Ik zou niet graag zijn administratie willen doen. Dat is zo onwezenlijk. En toch moeten we geloven dat hij luistert naar ons gebed. En wel op een heel persoonlijke wijze. In zijn woord geeft hij dat heel klaar en duidelijk weer. Bid en u zal gegeven worden. En hij gaat nog een stapje verder. Hij zegt, waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Ongelooflijk. God luistert wel degelijk naar onze gebeden. En ik ben er zeker van dat de meesten van u hier terstond een getuigenis kunnen geven. Hoe God heeft voorzien in uw gebed. Is het niet zo? Als hij uw gebeden niet beantwoordt, dan kan dat maar twee redenen hebben. De eerste is dat u leeft in ongehoorzaamheid tot God. Er is zonde in uw leven. En we weten ondertussen al dat u dan van hem niets hoeft te verwachten. De andere reden kan zijn dat God alleen maar zwijgt, omdat hij voor u iets fantastisch in gedachten heeft. Hij zwijgt niet omdat hij u vergeten is. Hij zwijgt niet omdat hij niet naar u aan het luisteren is. Hij zwijgt misschien alleen maar omdat u eerst nog wat gevormd en gekneed moet worden. God luistert. En hij weet precies wanneer u en ik nodig hebben wat we nodig hebben. Hij kent de beste manier om daarin te voorzien. En soms is de weg om ons daarin te voorzien een totale, wonderbaarlijke shock. Het komt dikwijls uit een hoek waar we zelf tevoren nooit aan zouden gedacht hebben. Want besef goed dat hij heel precies en heel exact weet hoe hij de omstandigheden van uw leven moet veranderen. Waarom kan het gebeuren dat God niet ingrijpt in ons leven? Niettegenstaande wij hem dat zo duidelijk in gebed vragen. Op een moment waarbij we zelf overtuigd zijn dat zijn ingrijpen noodzakelijk is. Om dit duidelijk te maken, velen van jullie hebben een polshorloge aan. Ja? Smijt dat weg. Smijt dat weg. En ook uw kalender. Smijt dat weg. Weet u waarom? Omdat Gods tijd niet uw tijd is. Zijn tijd is niet de onze. Nu, u hoeft die dingen niet weg te smijten hoor. Ik wil er maar iets duidelijk maken, want het gaat hierom. U kan God niet zeggen wanneer hij iets moet doen. Want hij weet beter dan wie ook wanneer zijn ingrijpen het meest impact zal hebben in uw leven. Een andere en voorname reden dat mensen beginnen te wankelen in hun geloof is dit. Zij voelen nog steeds schuld vanuit het verleden. Ze begrijpen niet waarom God dit toelaat. Het kan misschien iets zijn van 5, 10 of langer jaar geleden. En als je vraagt of ze toen tijds aan God vergeving hebben gevraagd, zeggen ze ja. Maar hun schuldgevoel is zo groot dat ze vandaag nog altijd om vergeving vragen. Waarom? Denkt u dat hij u de eerste keer niet gehoord heeft? Zie je, schuldgevoelens is een zware last. En als je niet weet hoe je moet omgaan met schuldgevoelens, wat gebeurt er dan? Satan legt het op uw schouders. En u draagt het mee, dag na dag na dag. En daarom vraagt u voortdurend aan God om vergeving. Maar het probleem is niet dat God u niet vergeeft, want dat doet hij wel. Het probleem is dat u uzelf niet vergeeft. Als u voortdurend blijft vragen om vergeving aan God, dan wankel en twijfel je in geloof. Want wat doet God met zonden die vergeven zijn? In Micha lezen we dat God onze ongerechtigheden vertrapt. Dat hij al onze vergeven zonden werpt in de diepsten der zee. Nu, wat doet Satan? En jammer genoeg ook sommige mensen. Wat doen zij het liefst? We gaan een keer gaan vissen, zie. Zij willen dat uw zonde in uw herinnering blijft. Zij gaan uw geweten aanvallen. Satan doet het om zoveel mogelijk twijfels in u te leggen, dat hij u van Christus kan wegtrekken. En mensen doen het uit eigenbelang, om u te kraken en om u onder hun duim te houden. Als God u eenmaal heeft vergeven, hou u dan vast aan zijn vergeving en ga verder in het leven. Als God al uw berouwvolle zonden vergeeft, is het uiteraard geen vrijgeleide om te blijven zondigen. Er staat geschreven dat wij God niet mogen verzoeken. Wat dus ook wil zeggen dat wij zijn geduld met ons niet op de proef mogen stellen. U zou het uzelf wel eens kunnen beklagen. Wij mogen dus niet zorgeloos omgaan met zonde. Want er zijn zonden die gevolgen met zich meedragen. We komen allemaal die obstakels tegen op onze weg door het leven. En er zijn sommige obstakels, sommige zonden, waarbij bij de gevolgen geen omkeren mogelijk is. Het is een van beide. Ofwel doen we wat goed is in Gods ogen, ofwel dragen we de rest van ons leven de gevolgen wat resulteert in een leven lang van spijt. Om een extreem voorbeeld te geven, stel, u pleegt overspel en er komt een kind uit voort. U krijgt er beide spijt van. En u vraagt met een berouwvol hart aan God om vergeving. Zal God u vergeven? Ja. Kan hij uw zonde ten goede keren? Ja. Zal hij de gevolgen van uw zonde uitwissen? Met andere woorden, met betrekking tot ons voorbeeld, zal hij dat kind wegnemen? Nee. Bij sommige zonden is geen terugkeer mogelijk. Vergeven, ja. Gevolgen, ze blijven. En u zal zulke gevolgen moeten meedragen voor de rest van uw leven. Die ene verkeerde beslissing zal uw lot bepalen en wat er gebeurt in uw verdere leven. Ga dus niet zorgeloos om met zonde. Voortdurend twijfelen aan God is een zonde. Erger zelfs. Het is niet alleen een zonde. Het is een regelrechte catastrofe. Als ik twijfel in God, wil het eigenlijk evenveel zeggen als dat ik vind dat God mij in de steek laat. God laat geen enkele van zijn kinderen in de steek. Heeft God niet beloofd om te voorzien in al uw behoeften, in al wat u nodig hebt? In Filippenzen 4 lezen we dat Paulus zegt: mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. In Christus Jezus. Dat is een krachtige belofte. En dan moet ik opnieuw de vraag stellen. Gelooft u dat? Gelooft u dat? In heel de Bijbel vind je voorbeelden terug dat God voorziet in onze behoeften. En velen van ons kunnen daarvan waarschijnlijk ook getuigenissen geven over hoe God voorziet. Wanneer u Jezus Christus vertrouwt en beschouwt als uw redder en verlosser, dan zegt de Bijbel dat de Heilige Geest in ons leven is gekomen en dat hij ons heeft verzegeld als kind van God tot op de dag dat hij u naar huis roept. Verzegeld door de Heilige Geest. Niet verzegeld door iemand of door een stempel, nee, verzegeld door de aanwezigheid van de Heilige Geest in uw persoonlijk leven. Elk christen hier aanwezig is verzegeld tot de dag dat wij sterven. Dat is zijn belofte. In Efeziërs 1 lezen we: in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. We hebben de Heilige Geest gekregen als trooster. Hij is onze leraar. Hij is onze gids door het leven. Hij toont ons de juiste weg die wij moeten volgen. Hij leert ons hoe wij moeten bidden en hoe wij moeten omgaan met Gods antwoord op onze gebeden. Dat is de belofte die wij hebben, als we in hem geloven en op hem vertrouwen. Als u wijs bent, dan vertrouwt u Jezus Christus als uw redder en verlosser, nu, op dit moment. En handel daarnaar. Leef uw geloof, volhard in uw geloof. En de weg naar het eeuwige leven in zijn koninkrijk ligt voor u open. Toen Jezus in Jericho was, was er een blinde bedelaar, Bartimeus, en die bleef alstarrig roepen naar Jezus om hem te genezen. Hij hield niet af, want hij geloofde rotsvast dat Jezus hem kon genezen. En tenslotte keert Jezus zich naar de blinde en zegt: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En op slag werd hij terugziende. En Jezus zegt dat ook tegen u. Omdat u op mij vertrouwt, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Mijn hoop voor u ligt op uw behoudenis, door de kracht en de volharding van uw geloof. Zullen we daarmee afsluiten? En Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar om uw onmetelijke liefde voor ons. We zijn u zo dankbaar voor uw onmetelijk geduld met ons. Vader, maak ons geloof solide, onwankelbaar, onwrikbaar, rotsvast, verbonden in Christus. En we weten, Vader, dat kan niet van de ene op de andere dag. Dat vergt tijd om die tot stand te brengen. Maar Vader, hier zijn wij. Hier zijn wij. In al onze zwakheid. Met al onze twijfels en al ons gewankel in geloof. Maar in alle oprechtheid. In alle nederigheid. En met een brouwvol hart staan wij voor uw troon van genade. Vader, zegen ons en spreid uw vleugels uit over ons. En ik bid dat de Heilige Geest ons de kracht mogen geven om met een brouwvol hart onze zonden aan u te belijden en deze zonden ook de rug toe te keren. heen en in één verbonden te zijn met Christus. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. De enige weg die leidt tot het eeuwige leven bij u. Dank u wel, Vader, dat wij ten allen tijden bij u mogen komen. Op gelijk welk moment van de dag. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen.
We zullen eindigen met lied 488, De Kracht van Uw Liefde. En de collecte zal rondgaan tijdens dit lied. Here come to you. Jesus, we do thank you for the power of your love. Thank you for the cross. Thank you for your presence here with us. Thank you for your presence with us every day, every minute, every second. And Lord, I pray that you would help us to live for your glory this week, Lord, not for our own glory, not for anything of this world, but to live for your glory and bring honor to your name. In Jesus' name, amen. En hoe je zondag iedereen. Mm-hmm.